Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze morgen noemen. Schriftlezing is psalm 48. We zeggen de schriftlezing psalm 48. En we zingen psalm 86 vers 5. Psalm 122 vers 1 en 3. Psalm 65 vers 2. En psalm 89 vers 1. We noemen nogmaals de schriftlezing psalm 48 en we zingen psalm 86 vers 5, psalm 122 vers 1 en 3, psalm 65 vers 2 en psalm 89 vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij in de naam des Heere, Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste, van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, buigen voor uw aanschijn neer. En wat er verder volgt in het vijfde vers van de 86e psalm. Gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen kunt u opgetekend vinden in het boek der psalmen. En wel in psalm 48. Doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach. De Heere is groot en zeer te prijzen in de stad onze Gods, op den berg zijner heiligheid. Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion, aan de zijden van het noorden, de stad des groten konings. God is in haar paleizen, hij is er bekend voor een hoog vertrek, want zie, de koningen waren vergaderd, zij waren tezamen doorgetogen. Gelijk zij het zagen, alzo waren zij verwonderd. Zij werden verschrikt, zij haasten weg. Beving greep hen al daar aan, smart als van een barende vrouw. Met een oosterwind verbreed gij de schepen van Tarsis. Gelijk wij gehoord hebben, alzo hebben wij gezien, in de stad des Heeren der Heerscharen, in de stad onze Gods. God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid. Sela. O God, wij gedenken uw weldadigheid in het midden uw tempels. Gelijk uw naam is, o God, alzo is uw roem, tot aan de einden der aarde. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. Laat een berg Sion blijde zijn, laat de dochteren van Juda zich verheugen, om uw oordelen wil. Gaat rondom Sion en omringt haar, telt haar torens. Zet uw hart op haar vesting, beschouwt onderscheidelijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt. Want deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos. Hij zal ons geleiden tot den dood toe.
Laten wij nu trachten, gemeente, om samen Gods heilige aangezicht te zoeken in het gebed. Heren, wanneer wij aan de morgenuren van deze dag hier weer samen vergaderd zijn in uw bedehuis, zou u ons dan in de toenadering tot u willen bekleden met hoogmoed en diep ontzag, dat we die gestalte van uw kind en knecht Abraham zouden mogen vertonen, die het heeft gezegd: ik onderwind mij om tot God te naderen, hoewel ik stof en as ben. O Heere, dat we toch zouden mogen zien dat wij voor u een heilig en een rechtvaardig God niet kunnen bestaan. Als u met ons zou handelen naar onze zonde, Heere, dan werd onze plaats hier niet meer gevonden. Maar nu wilt u ons nog dragen en sparen in uw langmoedigheid en in uw verdraagzaamheid. En u bracht ons vanmorgen ook nog samen aan deze plaats des gebeds, rondom de kandelaar van dat eeuwig blijvende woord van u. O Heer, ook vanmorgen komt u ons weer te roepen, komt u ons weer te nodigen, Heere. Maar u weet het, hoe dat het van nature met ons gesteld is. Dan zijn we doof voor al die roepstemmen die van uwentwegen tot ons komen. Dan horen we ze niet, omdat we dode zondaren zijn geworden in onze diepe val in Adam. Want toen zijn we, Heere, toen we van u zijn afgevallen en de duivel en onszelf zijn toegevallen, zijn we ook doodgevallen als het gaat over u en over uw zalige dienst. Maar Heere, zou u door wederbarende genade, door van dood levend te maken, een oor willen geven om te horen wat de Geest ook vanmorgen door de bediening van het woord tot de gemeente zegt. Want Heere, dan wil u nog spreken. En dat is nog een wonder, Heere, dat u nog zulke bemoeienissen met ons komt te houden in onderscheiding van zoveel andere, Heere, die deze dag niet opgaan naar uw bedehuis, die deze dag opgaan in het vermaak van deze wereld. O, wat maakt u nog een onderscheid, dat u ons nog een uren van afzondering geeft onder de bediening van uw woord. Niet omdat we beter zijn, Heere, maar ook daarin zien we toch iets van uw vrijmacht, dat het u behaagd heeft om ons hier vanmorgen nog samen te brengen onder de prediking van uw woord. Maar leer het ook ons verstaan, Heere, dat het niet vrijblijvend is als u ons uw woord laat verkondigen. Dat vanmorgen, Heere, er weer beslissingen vallen voor de eeuwigheid, voor een eeuwig wel of een eeuwig wee. Want Heere, uw woord, dat werkt wat uit. Het is tot een val of tot een opstanding. Het is een reuken des doods ten dood of een reuken des levens ten leven. O Heer, en zou u daarom zelf vanmorgen met die onmisbare, krachtdadige en onwederstandelijke bediening van uw Geest nog mee willen komen in de prediking van het woord. Dat dat woord, Heer, ons tot nut mag doen, tot zaligheid. Dat u zelf met uw Geest, Heer, intrek zou willen nemen in de harten van zondaren. O Heere, zou u vanmorgen hier zelf nog tegenwoordig willen zijn? En zou u zo'n zondaren willen bearbeiden tot zaligheid? Dan is het toch die Geest van u, die Geest van Christus, die is uitgestort op grond van zijn volbracht borgwerk, die toch zondaren gaat overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Die zondaren toch gaat overbuigen, zodat ze het van harte met u eens gaan worden, aan uw kant mogen vallen. Ach, Heere, zou u dat vanmorgen nog willen geven onder de prediking van uw woord, om het zo van u te gaan verliezen, want sinds wij in Adam gevallen zijn, zijn we toch zelf handhavers geworden. Strijden we toch voor onszelf, Heere, tegen u en tegen onze naasten, maar waar u toch genade komt te verheerlijken, Heere, waar wij het toch van u mogen gaan verliezen, dan gaan we toch een andere strijd in het leven leren kennen. Dat is toch de strijd die uw volk mag strijden. Dat is toch die goede strijd des geloofs, Heere. Een strijd tegen die driehoofdige doodsvijand, die het op onze eeuwige ondergang heeft aangelegd. De strijd tegen de duivel, de wereld, maar bovenal ook tegen ons eigen zondig en verdorven bestaan. Ach, Heere, zou u nog willen geven dat er ook vanmorgen nog wel mogen worden toegebracht onder de bediening van uw woord, die die goede strijd mogen gaan leren strijden, Heere. En dan zijt gij het toch, Heere, die uw volk de overwinning geeft, want zij leren zichzelf en zouden ze hier vanmorgen toch ook mogen zijn als verliezers kennen. O Heere, want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, maar zouden onze ogen op u geslagen mogen zijn. Want gij zijt toch de kracht van Israëls krachten, als we nu op eigen krachten betrouwen. En dat doen we van nature en ook na ontvangen genade, Heere. O, dan zullen we gewisselijk vallen. Dat zegt u zelf in uw woord. Dan kunnen we menen krachten hebben. Dan kunnen we menen staande te blijven. Maar Heere, welzalig, hij zingt toch die dichter die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Krachteloos in onszelf, maar dan komt u die krachteloze toch krachten schenken, Heere. Dan komt u hun jeugd of te vernieuwen als eens Arends jeugd. En dan zullen ze opvaren gelijk de arenden. Dan zullen ze lopen en niet moede worden. Wandelen en niet mat worden, o Heere. En dat is toch een gode verheerlijkend leven. Als we zwak zijn in onszelf om dan machtig te zijn in u. Zo afhankelijk van u te leven, Heere. Zou u dat willen schenken aan uw gunstgenoten. Dat ze dat leven door genade mogen beoefenen, Heere. Zwak in zichzelf, maar om het dan alles van u den Heere te verwachten. Want dan is het Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Gedenk dan aan uw Sion in het strijdperk van dit leven. En dat u ook vanmorgen, Heere, de moedeloze nog moed zou willen inspreken vanuit uw dierbare getuigenis. Heere, u wilt ons hier vanmorgen samenbrengen. Ge zijt nog goed en goeddoenden over ons. U gaf niet alleen de gelegenheid, maar dat mocht ook de genegenheid zijn om de gang naar uw bedehuis te maken. Maar nu weet u het, Heer. Er zijn er ook in de gemeente die oud geworden zijn, die gebrekkig zijn. Wat zo openbaar komt, Heer, dat ons lichaam maar een leme hut is, die zijn grondslagen heeft in het stof van deze aarde, want we zijn eenmaal uit stof genomen. En we zullen ook eenmaal tot het stof wederkeren. En wij weten de dag van onze dood niet, maar als we oud zijn geworden. En de gang naar uw bedehuis niet meer kunnen maken. Omdat de lichamelijke omstandigheden dat niet meer toelaten. Heer, zou u dan nog willen gedenken. Ook aan de avond van het leven. Ook als er thuis meegeluisterd mag worden door middel van de kerktelefoon. Ook als op een later tijdstip deze dienst nog beluisterd mag worden, Heere. Kom er dan toch in mee met de bediening van uw geest, want dan bent u toch niet alleen aan deze plaats gebonden. Gij zijt toch een overal ontegenwoordig God, en u bent toch aan alle plaatsen van uw goddelijke heerschappij, nergens in te sluiten, nergens buiten te sluiten. O Heere, betoon dat nog. En zou u dan ook thuis nog een zegen willen schenken, als er meegeluisterd mag worden. Gedenk ook aan de zieken, Heer, in het midden van de gemeente. O Heere, zou u ze nog genadiglijk op willen richten. Maar het allergrootste zou toch zijn dat die weg nog gebruikt zou mogen worden tot ons eeuwig zielenheil. Heere, zou u dat nog uit genade willen schenken? Want het zal wat zijn, Heer, als al die roepstemmen tot ons komen, ook door middel van een ziekte. Soms een ernstige ziekte die ons brengt aan de rand van het graf. Maar Heere, dat u nog komt te betonen geen lust hebben in onze dood, maar daarin
dat we ons tot u zouden bekeren en leven, dat u nog genadig kwam op te richten als we dan zo weer verder leven, Heer. Alsof er niets gebeurd is. O, u komt erop terug in die dag der dagen, als we verantwoording zullen moeten afleggen voor uw rechterstoel. En dan zullen we op al die vragen niet één antwoord weten. O Heer, we kunnen hier in dit leven u zo de schuld geven, dat weet u. En dat we onszelf maar verontschuldigen. Maar zou u willen geven dat door uw genade eens omgekeerd mag worden. Dat we u gaan rechtvaardigen, zoals die moordenaar aan het kruis. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan, maar wij. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. O Heere, zou u zelf op die plaats willen brengen. Gedenk ook aan degenen die vanmorgen geen lust hadden om op te gaan naar uw bedehuis, die de plaats leeg laten staan. Die het misschien genoeg vindt om eens één keer op een zondag of zo af en toe eens op te gaan onder de bediening van uw woord, Heere. Zou u toch willen geven dat we de middelen der genade niet zullen verachten, in het bijzonder de prediking van uw woord niet. Want Heer, het geloof is immers uit het gehoor en het gehoor is uit het woord Gods. En hoe zullen ze geloven indien het ze niet gepredikt wordt? Het is een onuitsprekelijk voorrecht dat wij hier nog mogen samen zijn, dat wij nog in alle rust en vrede mogen verkeren onder de prediking van uw woord. En dat in onderscheiding ook van zoveel anderen op deze wereld, die die rust niet meer gegund wordt, Heere. O, leer het ons toch waarderen. Heere, zou u zo willen zijn. Met alles wat op uw zegen hoopt en wacht. Als ook vanmorgen uw woord verkondigd mag worden door uw knecht op de onderscheiden plaats in ons vaderland. Weet u wat ze nodig hebben, Heer, en wat zij nodig hebben, dat kunnen wij vanmorgen ook niet missen. Zou u zelf met uw lieve geest nog in ons midden tegenwoordig willen zijn? Zou u nog willen helpen en willen sterken, Heer? In het luisteren hebben we die geest nodig, maar ook als we vanmorgen geroepen worden om uw woord weer uit te dragen in het midden van de gemeente, Heer. U weet, het is een werk wat van mensen zijde onmogelijk is. Maar nu kan u het onmogelijke mogelijk maken, want daar bent u God voor. Zou er voor de Heer iets te wonderlijk zijn? En Heer, nu zou u vanmorgen kunnen openen, dat hebben we niet verdiend. Als u met ons zou moeten handelen naar onze zonde, Heer, dan zouden we hier als een stomme voor dit volk staan. Maar zou u vanmorgen onze tong nog willen aanroeren, onze lippen nog willen aanroeren met een kool des vuurs van dat altaar? Opdat we zo, Heer, met vrijmoedigheid en blijmoedigheid dat dierbare woord van u nog zouden mogen ontvouwen in het midden van de gemeente. En dat er ook nog bidders zouden mogen zijn, dat we dat zouden mogen gevoelen, Heer. Van die Aarons en van die Hus, die ons mogen dragen op de vleugelen van het gebed tot voor uw genade troon. O Heere, want waar dat toch waarlijk mag zijn, daar zult ge toch ook opening geven. Want u bent de grote hoorder en de verhoorder van het gebed van uw gunstgenoten. Van dat gebed wat u zelf kwam te werken, wat u kwam te leggen in het hart. Door die geest der genade en die geest der gebeden, o Heere, zou u zo dan nog zelf tegenwoordig willen zijn. Dat ligt verzondigd, Heere, dat is waar. Want u zou ons vanmorgen aan onszelf kunnen overgeven. Dat zou rechtvaardig zijn, Heer. Als u ons voorbij zou gaan, als u niet tot ons in zou keren. Maar o Heer, zou u toch niet met ons willen handelen naar onze zonde. Maar zou u ons uit genade nog alles willen schenken wat nodig is. Wil ons zo nog horen en verhoren. En dat enkel en alleen om den Heer Jezus wil. Amen.
Gemeente, ter voortzetting van ons samen zijn willen we zingen van de 122e psalm. Psalm 122, de versen 1 en 3. Ik ben verblijd wanneer men mij tot vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. En derde, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijd. Dat welvaart in uw vesting zij. En wat er verder volgt in het eerste en in het derde vers van Psalm 122.
Waar God genade verheerlijkt,
daar valt genade eeuwig vrij. Wat dat betekent? Nou, dat betekent, gemeente, dat de Heere geen redenen neemt uit de mens. Want als dat waar zou zijn, als God redenen zou moeten nemen uit ons mensen, dan werd er zelfs niet één zalig. Want al hebben we nog zo'n onberispelijke levenswandel, we kunnen geen van alle voor God bestaan. Want dan lijkt het aan de buitenkant heel wat. De Heere die ziet het hart aan. Hij is de hartenkenner. Hij is de nierenproever. Nee, geen redenen in de mens. God heeft redenen genomen van eeuwigheid uit zichzelf. En daardoor wordt er een volk zalig. En daarom valt genade eeuwig vrij. En niemand kan zijn hand opheffen en tegen de Heere zeggen: Heere, wat doet gij? En de Heere die maakt van het ene een vat ter eer en van het andere een vat ter onere. Maar als nu genade vrij mag vallen in het leven, gemeente, weet u wat dat ook met zich meebrengt? Dat een mens gunnend wordt. Want dan gaan we het verstaan, als ik dan zalig kan worden, als de grootste der zondaren. Want dat gaat de Heere leren zien, de grootste der zondaren. Dat worden we dan voor hem. Dan kan het voor iedereen, dan kan het voor de hele wereld. En krachtens de algenoegzaamheid van het bloed van Christus is dat inderdaad mogelijk. Hè? Iemand heeft eens gezegd, al zouden er nog 10 werelden zijn, dan zou Christus niet opnieuw zijn bloed moeten storten. Want dat bloed van Christus is algenoegzaam tot verzoening van de zonde. Maar nu heeft het God ook in zijn vrijmacht behaagd om dat te beperken. Als het gaat over de toepassende bediening van de Heilige Geest, dan moeten we zeggen, diegenen die God heeft lief gehad van eeuwigheid, die krijgen nu ook behoefte, die krijgen ook deel aan de toepassing van dat bloed. Maar in Christus is een ruimte van zalig worden. En vanuit die ruimte van zalig worden, worden Gods kinderen dan gunnend, ook naar anderen toe. Dan kan het ook voor anderen. En het kan niet alleen voor anderen, nee. Dan zal de Heer er ook toe brengen, van wie wij nooit zouden hebben verwacht. Dat blijkt ook heel duidelijk uit de woorden van onze overdenking, die je opgetekend kunt vinden in de 87ste psalm. Dus de tekst voor vanmorgen vindt u opgetekend in het boek der psalmen, wel op psalm 87. En van Sion zal gezegd worden, die, en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal haar bevestigen. Tot zover. Gemeente, de woorden van onze overdenking bepalen ons bij de burgers van de stad Sion. 3 gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste de verscheidenheid van die burgers. Ten tweede de geboorte van die burgers. Ten derde de zang van die burgers. Dus het gaat vanmorgen in de woorden van onze overdenking over de burgers van de stad Sion. 3 gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste de verscheidenheid van die burgers. Ten tweede de geboorte van die burgers. En ten derde de zang van die burgers. Gemeente, vorige week hebben we met elkaar stil mogen staan bij de stad Gods. Vanuit het 3e vers, zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods, Sela. En toen hebben we gehoord, de stad Gods, dat is eigenlijk Gods kerk. Dat is het Jeruzalem. En als het gaat over Jeruzalem, gemeente, dan moeten we onderscheid maken. Dan hebben we het aardse Jeruzalem, de hoofdstad van het land, de residentie, stad. In het land Kanaan. Dan hebben we het geestelijke Jeruzalem en dat is Gods kerk. En boven is het hemelse Jeruzalem. En we hebben gehoord, het gaat hier over het geestelijke Jeruzalem. Het gaat hier over Gods kerk op aarde in het strijdperk van dit leven. En dan is het zo noodzakelijk dat we weten wie zijn nu die burgers van Sion. Om onszelf te toetsen, zijn wij nu ook zo'n burger? Zijn we ook door genade inwoner geworden van dat geestelijke Jeruzalem? En daar gaat het eigenlijk over in het tweede gedeelte van deze psalm. Zeer heerlijke dingen hebben we gehoord, worden van u gesproken, maar ook in u gesproken. Want daar in dat heem, in dat Jeruzalem, in dat geestelijke Jeruzalem, daar mogen Gods kinderen zich thuis voelen. Daar behoren ze. En dan is maar de vraag, gemeente, als het dan gaat over de gemeente, als het gaat over Gods kerk, waar voelt u uzelf thuis? Kent u dat verlangen van de dichter? Ik waar liever in mijn bondsgods woning, een dorpelwachter dan gewend, aan de ijdele vreugde des boze tent. Jonge mensen, waar is nu je tehuis? Waar voel je je eigen thuis? De plaatsen van de ijdelheid op de plaatsen waar de wereld feest viert en waar de wereld zichzelf uitleeft, of onder de bediening van Gods dierbaar woord. Want in die stad Gods, daar worden zeer heerlijke dingen gesproken. Daar mag de Heer worden bedoeld. Dus nu gaat het over de burgers van die stad. Wie zijn dat nu eigenlijk? Opdat we onszelf zouden toetsen daaraan. Of dat we ook door genade tot die burgers mogen behoren. Nou, als het gaat over de burgers van die stad, dan worden we niet in het onzekere gelaten. Dan staat er in vers 4, ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Gemeente, weet u wat eerst is wat ons hier moet opvallen? Daar staat ik met een hoofdletter. En dan zegt u, dat is aan het begin van een zin. Ja, maar er staat, ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Hier gaat de dichter zwijgen. En hier gaat God spreken. Weet u waar, hoe dat komt? Wel, het gaat nu, hebben we gezegd, over de burgers van Sion. Wie zijn dat nu eigenlijk? Wie zijn nu die burgers van Sion? Nou, één ding, gemeente. Wij mensen kunnen onszelf daar heel gemakkelijk in vergissen. Het zijn naar de ene kant of het zijn naar de andere kant. Wij rekenen erbij die God er niet bij rekent. En wij zetten er buiten die God er binnen zet. God weet het op het allervolmaakst. Wij mensen kunnen ons zo vergissen. En we hebben een hoogmoedige natuur. En we wilden in het paradijs aan God gelijk zijn. En weet u wat een groot gevaar is? Dat wij op de rechterstoel van God gaan zitten. En zeker soms komt het op het allerduidelijkst uit. Maar het is niet altijd te zien. Wie zijn nu die burgers van Sion? Het vaste fundament Gods staat, schreef Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus. De Heere, die kent degene die zijne zijn. En denk eens aan Samuel. Wat heeft hij zich niet vergist? In het huis van Isaï, toen hij David moest salven. En hij wordt toch wel een ziener genoemd. Zouden wij onszelf dan niet kunnen vergissen? Nee, de Heere, die kent het hart en die proeft de nieren. Heeft tegen Samuel gezegd, de mens die ziet maar aan wat voor ogen is. Maar de Heere, die ziet het hart aan. Hij kent degene die zijne zijn. En daarom wordt hier God zelf sprekende in deze psalm ingevoerd. En daarom staat er, ik zal Rahab en Babel vermelden onder degene die mij kennen. Dus de Heere, die kent degene die zijne zijn. En dan worden hier toch wel wonderlijke namen, wonderlijke volken genoemd. Rahab. Was Rahab eigenlijk? Wel, gemeente, dat is de dichterlijke naam die gegeven wordt aan Egypte. In Psalm 89 heeft de oude Ethan het er ook over. In het 11e vers. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Gij hebt uw vijanden verstrooid bij de arm uw sterkte. Rahab, is dus Egypte. En als we het over Egypte hebben, dan hebben we het over dat land wat ten zuiden ligt van het land Kanaan. Dat is dat land waar het volk van Israël slavendienst heeft verricht. Als we het over Egypte hebben, gemeente, hebben we het over die slavendienst, dan denken we aan de zonde. Wij waren in het paradijs, geschapen door God en bekleed met een drievoudig ambt van profeet, priester, koning. Wat betekent dat, gemeente? Dat we koningen zijn geweest in het paradijs, dat betekent God had ons heerschappij gegeven. Denk eens aan die 8e psalm, aan die natuurpsalm. Gij deed hem heersen over de werken uw handen. Daar hadden we de heerschappij. Gemeente, in het paradijs, daar waren we machtig. In het paradijs, daar waren we helden. Daar konden wij de duivel weerstaan. Daar waren we niet machteloos en krachteloos. Maar nu, sinds wij gevallen zijn in Adam, is het anders geworden. In het paradijs konden wij geen kwaad doen. Maar toen wij toch hebben gezondigd. Toen, ja, toen was het onmogelijk om nog goed te doen. En gemeente, zijn wij daar nu aan ontdekt dat we eigenlijk slaven zijn geworden van de duivel, van die moordenaar, die mensenmoordenaar van de beginnen. Dat we slavendienst verrichten, dat het zo waar is wat Gods woord zegt. Die de zonde doet, is een dienstknecht eigenlijk, staat er een slaaf van de zonde. Je hebt mensen die zijn verslaafd en dat is ontzettend. Maar gemeente, ten diepste zijn we allemaal verslaafd. Weet u dat het is, hè? Er kan een gradueel verschil zijn. Maar principieel is er geen verschil. We zijn slaven geworden van de zonde. Gebonden. We zijn gebonden met de banden van de dood. Want dat is de zonde. We kunnen niet anders meer. En zo maakt een mens zichzelf rijp voor het oordeel. Want we zondigen de maat vol. En we kunnen onszelf niet bevrijden. Het is door onze eigen schuld dat we ellendige, machteloze, krachteloze slaven zijn geworden van de zonde. Nou, daar wijst nou dat die dienstbaarheid der zonde op in Egypteland. Dat zijn we nu geworden. Misschien zitten er hier vanmorgen wel die zeggen, hoe word ik ooit uit die banden bevrijd? Die banden voelden knellen. Dat was met het volk van Israël ook niet zo in Egypteland. Aanvankelijk hadden ze het toch goed naar de zin. Het was een vruchtbaar land. En ze hadden het land Gozen gekregen. Een uitnemend land voor schaapherders. Daar wilden het gras wel groeien. Daar hadden ze het goed naar de zin. Totdat er een farao kwam die Jozef niet had gekend. Die niet wist van de daden des Heren. En die ging dat volk verdrukken. Toen kwam de slavendienst. En toen hadden ze het Egypteland niet meer naar de zin. Toen hebben ze gekermd en geroepen tot God. En dat gekerm dat klom op tot de hemel. En drong door in de hemel. En toen heeft de Heere, die heeft dat volk verlost. Door een machtige hand en door een sterke arm. En als hier staat Rahab, dan wil de Heere dat zeggen. Nou is hij in staat. In staat om te verlossen uit de slavernij der zonde. Christus die heeft zichzelf laten binden in de hof van Gethsemane, om zo mensen die gebonden zijn door de zonde, slaven, de vrijheid te schenken. Om gebondene vrijheid te schenken. Hij is in staat om die banden te verbreken, die banden des doods waarmee hij gebonden is in de hof van Gethsemane. En die banden die heeft hij door zijn goddelijke kracht verbroken in de hof van Jozef van Arimathea toen hij opstond uit de doden. Toen heeft hij die slavenbanden verbroken. En daardoor is het nu mogelijk dat een volk uitgeleid wordt uit dat Egypteland der dienstbaarheid. De zonde, daar wijst ons Rahab op. Daar wijst ons Egypteland op. Maar u weet, als de Heer in het leven komt en hij stort zijn liefde uit in het hart, en dat we lief gaan krijgen alles wat God lief heeft, en dat we gaan haten wat God haat, Als die onberouwelijke keus door de Heer in het hart wordt gewerkt, dan gaan we niet alleen maar tegen de zonde zeggen, heen en uit, ja, want dan heeft een mens het heilige voornemen om nooit meer te zondigen. God is het zo eeuwig waard om voor hem te leven en dan die slavenbanden te gaan gevoelen, dan je machteloosheid en je krachteloosheid, dan is onze wil is vernieuwd, dan willen we het wel, maar dan kunnen we het niet meer. Dat is het onmogelijk geworden, maar dan komt er nog meer, hè. Dan is het niet alleen maar zo dat de zonde ons de dood wordt en dat we die slavenbanden gaan voelen knalen, maar dan is er meer. Dan krijgt de wereld de afscheidsbrief. Dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Kunnen we niet meer in de wereld leven? Dan vinden we ons vermaak daar niet meer in. Gaat de Heer ook op wijzen. Want wat staat er dan in de tekst? Ik zal Rahab en Babel vermelden. Het volk van Israël is uitgeleid uit Egypte. Maar u weet, ze zijn ook uitgeleid uit Babel. Konden ze ook niet uitkomen. Oh, wat zaten ze vast in dat Babel. Volk van Juda is weggevoerd in de ballingschap naar Babel. En wat was Babel voor een land? Dat was een rijk land. Daar voelden ze zich zo thuis. En de meesten gingen op in Babel. In de cultuur van Babel. En daar voelden ze zichzelf thuis. En toen heeft de Heer, die heeft ervoor gezorgd, dat weet u wel, hè, dat er een overblijfsel kwam. Dat hij belooft, een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. Die kon het in Babel niet meer uithouden. En Babel, dat was een vruchtbaar land. En Babel was een rijk land. En toch, er kwam een heimwee. Een heimwee naar Sion. Daar wilden ze naartoe. Ze wilden terug. Hoe dat het moest, wisten ze niet. Maar God baande ook toen, voor dat volk, door de woeste baren en brede stromen en een pad. En er kwam een scheiding met Babel. Velen hadden het er goed naar de zin, maar dat overblijfsel niet. Die wilde terug naar Sion. Hoort u dat? Dat is de wereld die trekt en die een mens vasthoudt. En gemeente van nature, dan vinden we ons vermaak in deze wereld. Maar nu gaat de Heer, die gaat zaal uit het Babel van deze wereld. In het laatste Bijbelboek staat Babylon tegenover Jeruzalem. De kerk en de wereld. En van nature gemeente, dan leven we in de wereld. Dan leven we voor de wereld. En dan gaan we met de wereld voor eeuwig verloren. Dat is Babel gemeente. En u mag die dichter, die mag zien. Ze komen uit Babel. De Heere die trekt ze ook uit de wereld. Hoort u het? Dus er komt een breuk in die onberouwelijke keus. Als een mens een liefdesbetrekking krijgt op God. Als die God gaat leren kennen. Dan komt er een breuk met de zonde en met de wereld. Want het staat hier ook, hè. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Kijk, daar komt het u net op aan, gemeente. Degenen die mij kennen. En we kennen God van nature niet. Want in het paradijs kenden wij God. Daar zijn we geschapen naar Gods heerlijk evenbeeld. Bestaat die ware kennis. Gerechtigheid, heiligheid. Maar wij zijn door onze zondeval de kennis kwijtgeraakt. De kennis van God en goddelijke zaken. Al hebben we de hele Bijbel uit ons hoofd geleerd. Al weten we nog zoveel op godsdienstig gebied. En dat is goed hoor. Maar als we God niet kennen, dan is het eeuwig, eeuwig tekort. Daar komt het nu op aan, hè. En dit is het eeuwige leven, heeft de Heer Jezus gezegd. Dat zij u kennen. De enige en de waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus nou mogen ze God gaan leren kennen. En als u God gaat leren kennen, dat weet u wel, hè. Dan kan het niet anders. Of u gaat God ook beminnen. Er is meer gezegd hier, hè. Soms leer je mensen kennen, dan zeg ik wou dat ik ze nooit had leren kennen. Dan vallen mensen zo tegen. En mensen die vallen over het algemeen tegen. En dominee Bakker die zei altijd, mensen die vallen zo vaak tegen. En als ze je niet tegenvallen, dan vallen ze een keer weg. Dat is waar. Dus de Heere die gaat zichzelf openbaren. en verklaren aan dat volk. En dan komt er een liefdesbetrekking op hen. Dan kunnen ze het in Egypte niet meer volhouden. In de Egypte van de zonde. In Babel van de wereld. Hij haalt ze eruit. Dan komen ze uit Rahab. En dan komen ze uit Babel. Maar de Heer die gaat verder. Dan zegt hij, zie. Hé, dat is heel opmerkelijk wat nu gaat volgen. Zie. Daar moeten we de aandacht eens even goed bij houden. Want nu gaat er wat volgen. Dat hadden wij nooit verwacht. Zie. De Filistijn. Nou, de kleine kinderen in ons midden die weten wel wat de Filistijnen zijn. Hè? Want daar wordt op school al over verteld. Dat zijn de verklaarde vijanden van het volk van Israël. Die woonden daar langs de westkust, langs de Middellandse Zee. En die Filistijnen, daar heeft het volk van Israël wat last van gehad. Hè? Moest je denken, in de tijd van de richter, Saul... David, wat Saul, die heeft het zelfs moeten verliezen van de Filistijnen. Hij kon ze niet overwinnen. Hij is gesneuveld op de hoogte van Gilboa. Hij is mislukt als koning. Weet u waarom? Omdat hij de Filistijnen heeft bestreden in zijn eigen kracht. Hij durfde het met de Heeren niet te wagen. Saul heeft de oorlogen des Heeren niet gevoerd. Dat mocht David wel doen. En hij mocht de Filistijnen overwinnen. Hij mocht ze ten onder brengen. Hey, en zo wijst David ons heen naar de meerdere David. Zo wijst David ons heen naar de Heer Jezus Christus. Dan gaat het over de vijanden, de uitgesproken vijanden van het volk van God. Daar is er maar eentje die die vijanden overwint. En dat is God zelf. Daar is goddelijke kracht voor nodig. Die onbesneden Filistijnen. De dichter die ziet heen. Ook die onbesneden Filistijnen, die horen erbij. Die verklaarde vijanden van God en van zijn volk, gemeente. Weet u wel wat nu noodzakelijk is? Hè? Dat we onszelf zo gaan leren kennen. Als verklaarde vijanden van het volk, van God en van zijn lieve volk. Want dat leeft er in ons hart. Vijandschap. Maar dat in vijanden met God verzoend worden. Dan gaat het over de Filistijnen, dan staat er en de Tyriër. Wat waren die Tyriërs nu voor mensen? Moest je helemaal naar het noorden toe gaan. Daar lagen Tyrus en Sidon. En die Tyriërs, die waren heel rijk. Die dreven handel. Ze woonden daar aan de kust van de Middellandse Zee. Ze waren rijk en daardoor ook hoogmoedig. Nee, ze waren niet zoals de Filistijnen. Ze hebben zelfs geholpen bij de tempelbouw. Dat deden ze ook nog een keer. Maar ze keken eigenlijk maar laag neer op dat volk van Israël. Ze waren zo hoogmoedig, stonden er zo ver boven. Gemeente, heb je alweer ons beeld, of niet? In die Tyriërs wordt ons beeld ook getekend. Wat zijn we nu van nature, maar ook naar ontvangen genade. De hoogmoed die leeft in ons hart, gemeente, sinds wij in Adam gevallen zijn. En die oude mens in het leven van Gods kinderen. Die wil altijd maar weer de lucht in. Er is wel eens gezegd, Gods kinderen die hebben allemaal, of een mens die heeft zelf rijzend bakmeel in zijn schoenen. Hebben Gods kinderen ook last van. En er is ook wel eens gezegd, een veertje heeft nog wind nodig om de lucht in te gaan. Maar een mens niet. Ook Gods kinderen niet hoor. De hoogmoed die daar woont in het hart. En dat terwijl Christus ootmoedig is. Leert van mij, weet u nog, dat ik ootmoedig ben. Zachtmoedig ben. Nederig van hart. Dat gaat de Heer nu leren. Hij weet die Tyriërs, die hoogmoedige Tyriërs, te vernederen. Hij weet een mens van zijn troon af te halen en te brengen in het stof, als die het van hem gaat verliezen. En dan staat er tenslotte met de boer. En dan van Dekamoerenland, gemeente, dan denken we aan Ethiopië. Dan denkt u met mij aan die moorman van Kandasee. En dan denkt u ook aan wat er staat in Psalm 68, dat Moorenland zijn handen zal uitstrekken, zich haasten zal naar God. Moorenland, en die Mooren, die hebben een zwarte huid, gemeente. En weet u waar dat nu op wijst? Wat heeft de profeet Jeremia gezegd? Kan ook een moorman zijn huid veranderen en een luipaard zijn vlekken. Dat wijst ons erop, gemeente. dat we zwart zijn vanwege de zonde. En u kan een moorman die kan zijn huid kan die wassen, maar hij wordt nooit blanker. En is dat nu in uw leven ook al uitgekomen? Dat u zegt, hoe zult gij, dat zegt de Heere die geleerd zijt, kwaad te doen, goed doen. Hey, dat is zo noodzakelijk, door de ontdekkende bediening van de Heilige Geest. Dan gaat het wel eens over, dan wordt er gevraagd van, hoe diep moet een mens nu ontdekt zijn? Nou, in de allereerste plaats, gemeente, dat zal een kind van God nooit vragen, hoe diep moet gaan. Want het kan nooit diep genoeg gaan. Want ook als het gaat over de kennis van onze verdorven natuur, dan is zo waar wat Paulus schrijft. Wij kennen ten dele. Maar nu moet de mens zo diep aan zichzelf ontdekt worden, dat hij zegt, ik ben onverbeterlijk. Dat hij in het werkhuis komt, dat hij uitgewerkt raakt. En dat hij zichzelf gaat verbeteren, zichzelf gaat reformeren. En dat hij zegt, er is geen doen meer aan. Ik kan inderdaad geen goed meer doen, alleen maar kwaad. Hoe zult gij die gewend zijt kwaad te doen, goed doen? Dat is nou onmogelijk en daarom, gemeente, moet een wonder gebeuren. Daar werkt de Heer op aan in het leven van een mens. En dat wonder gaan we nu in onze tweede gedachte opletten. Want zo worden nu die burgers van Sion, die zo verscheiden zijn, dat hebben we gehoord, hè? Rahab, Babel, daar komen ze allemaal vandaan. Filistijnen, Tyriërs, Moren. De verscheidenheid van die burgers. Maar ze maken allemaal wat mee. Een wonder. Het gaat over hun geboorte. De geboorte van die burgers. Want wat lezen we? Deze is al daar geboren. En van Sion zal gezegd worden. Die en die is daarin geboren. Hey, daar gaat het nu over. Weet u wat noodzakelijk is, gemeente? Een radicale vernieuwing. Dat betekent een vernieuwing tot in de wortel van ons bestaan toe. De radikste wortel. Denk maar aan radijs. Dat komt daar vandaan. Wortel. We moeten tot in de wortel van ons bestaan vernieuwd worden. Want we zijn verdorven. En weet u, dat gaat hier nou werken in de wedergeboorte. En weet u wat het wonder is? Hè? Mensen die zichzelf gaan leren kennen. Als Egyptenaren. Als Babyloniërs, als Filistijnen, als Tyriërs, als Moren. Die zijn al gereeds door Gods geest wederom geboren. Daar heeft dat wonder al plaatsgevonden. Ja, nee, daar kunnen ze zichzelf niet voor houden. Nee, zeker niet. Maar nu gaat de Heer, die gaat ze leren wat er nou eigenlijk in hun leven gebeurd is. Ze zijn in een ogenblik wederom geboren. Van dood levend gemaakt. Er moet je geen onderscheid tussen maken. Hoor. Dat is allemaal hetzelfde. Hè? Zo hebben onze Dordtse vaderen er ook over gesproken. Die hebben ook gesproken over de wedergeboorte. Die God zonder ons in ons werkt. Dat wonder van de levendmaking. Je wordt een nieuw schepsel. Want die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het is heel eenvoudig, gemeente. We zijn van nature allemaal in Adam. Hè? En u kan de Heer, die kan u zomaar in een ogenblik afsnijden van Adam en implanten in Christus, krijg je geestelijk leven. En dan ga je ontdekken wat er allemaal leeft in je hart. Dan ga je jezelf leren kennen bij geesteslicht. Voor die tijd niet. Nee, dat is een zondaar dood. Gevoelloos, dan zegt het ons niets. Maar dat wonder moet nu plaatsvinden. Dat is nou het allereerste begin. Ik had een vrouw in mijn gemeente. Ik had voorbereiding gepreekt. En die vrouw die kende echt een geestelijk leven. Ze was geen lid bij me, maar ze kerkte wel bij me. En die vrouw die zei tegen me, die was nog wat ouderwets. Die zei, dominee, die oude leraars van vroeger, lees het maar eens na. De noodzakelijkheid van de wedergeboorte. Ze zegt, denk erom, die kan je niet genoeg benadrukken. En dat is waar, gemeente. Zeker in onze tijd, we moeten wederom geboren worden. U zegt misschien, je moet gerechtvaardigd worden. Ja, dat is ook allemaal waar. Maar wedergeboorte, dat is het allereerste. En dat zie je hier. Hier gaat het over de geboorte van die Sionieten. Die zijn al allemaal in Sion geboren. Hebben we gezegd, hey, en Sion? Dat weet u toch wel. En Sion, dat is nou de kerk. Dat is de kerk. En nu is de kerk, is een moeder. Augustinus die heeft gezegd, als we God krijgen tot een vader, als een mens wederom geboren wordt, krijgt hij tot... Nee, dan noemt hij God geen vader, echt. Dat doet dat kleine kindje toch ook niet wat net geboren is. Die zegt toch ook nog geen vader tegen zijn vader. Hij weet niet, helemaal niet goed wie zijn vader is, maar dat gaat hij steeds meer leren. Dat is vader. En vader die zorgt voor hem. Maar zo is het geestelijk ook, gemeente. Maar als we nou God tot een vader krijgen, doordat we van dood worden levend gemaakt, zodat we als we wederom geboren worden, krijgen God tot een vader. Dan krijgen we, zegt Augustinus, de kerk tot een moeder. En die moeder die gaat dan zorgen. Die moeder die baart kinderen, dat weet u wel, hè? Dan komen er eerst barensweeën en dan wordt dat kind, dat wordt geboren. Maar zo is het ook geestelijk, dan zijn er barensweeën bij Gods kerk. Dan bidden Gods kinderen dat allervolmaakste gebed, uw koninkrijk komen. En wat betekent dat? Dat dat koninkrijk mag worden uitgebreid over het ganse rond van de aarde. Dat de Heer ze nu wil toebrengen vanuit de einde der aarde. Want we hadden het net hadden we het over de moren. Nou, die moren die woonden voor het volk van Israël. Aan de einde der aarde. Ethiopië, onder Egypte nog, ver weg. Hij haalt ze van de einde der aarde, haalt hij ze. En de kerk die bidt voor de toebrenging. Ja, Christus ook, dat is zeker waar. En als Christus niet zou bidden, daar is alles van afhankelijk. Maar de Heer die doet niet om het gebed, maar wel op het gebed, hè. En nu gaat de kerk, die gaat daarvoor bidden. Dat zijn barensweeën. Die hebben die ook wel eens. Voor uw nageslacht. Moet je eens denken, wat hebben we voor een nageslacht voortgebracht, gemeente? Kinderen naar ons beeld. En naar onze gelijkenis. Is dat nou als nood geworden in ons leven? Dat we ervoor mochten bidden. Dat we het aan de Heer kwijt konden. Dat zijn barensweeën. Want dan wordt er niet alleen gevoeld dat de Heer het kan doen. En dat hij het wil doen, maar dan mag er ook wel eens geloofd worden. Hij zal het doen. Hij zal ze eruit halen. Zij zullen aankomen door het goddelijke licht geleid. En dan worden er zo in Sion geboren. Nee, dat kan er gebeden zijn door het voorgeslacht, hè. En dat je later in het nageslacht, als het voorgeslacht er niet eens meer is, dat je ziet dat de Heer eruit gaat halen. Die en die, zegt de dichter hier. Weet u wat dat betekent, gemeente? Als God ze eruit gaat halen, als ze wederom geboren mogen worden. En dat doet de Heer het meest onder de bediening van het woord. Hoor, laten we dat goed vasthouden. Hè? De Heer die werkt middelijk. De kerk is toch genoemd de kraamkamer van de Heilige Geest. Daar worden juist in Sion geboren. De kerk. Terwijl ik ons allermoeder is, zegt Paulus. Terwijl ik vrij is. Nou, daar haalt de Heer, die haalt daar nu over het algemeen zijn kinderen eruit. Hij komt ze te trekken. Vanuit de duisternis. Tot zijn wonderbaar licht. Hij gaat geven dat ze in Sion geboren worden. Dan worden ze burgers van Sion. Die en die. Eigenlijk staat er, en daar wijzen onze kanttekenaren ook op, man voor man. De een na de ander. Hey, weet u wat dat betekent? De een na de ander. Wie is nou de eerste geweest? Adam in het paradijs. Wie zal de laatste zijn? Ach, dat weten we niet. Misschien bent u het wel. Dat zou groot zijn. Maar een keer, dan wordt de laatste, die wordt toegebracht. En weet u wat dat ook betekent, hè? Die en die, man voor man, de een na de ander. Hé, dat betekent ook dat je nooit in de geschiedenis een periode kan aanwijzen dat je zegt van... Maar toen was er geen kerk. Toen waren er geen kinderen van God op deze wereld. Gemeente, dat is ten ene male onmogelijk. De Heer die heeft altijd, door alle eeuwen heen, van het begin van de wereld af, tot aan het einde van de wereld, een overblijfsel hier op aarde. De ene keer is het groot, de andere keer is het klein. Kunnen we onszelf ook in vergissen, hè? Weet u toch? Elia dacht, ik ben helemaal alleen overgebleven. Maar dat was een vergissing van 7000. Want er waren er nog 7000 die de knie voor de Baal niet gebogen hadden. Zo kan nou een mens zich vergissen. Hij dacht, ik ben helemaal alleen. Oh, dat overblijfsel, dat kan soms heel klein zijn. Maar het is er altijd, hè? Gods kinderen worden niet voor niets genoemd. De kurken waarop de wereld drijft, als dat overblijfsel weg is gemeend. Als er geen volk van God meer op deze aarde is, dan is met deze wereld gebeurd. Hoor. Daar is God nu net om te doen, om zijn kerk thuis te halen. Dus door alle eeuwen heen bekeert God mensen. Die en die is al daar geboren en betekent nog wat gemeente. Johannes die heeft die hele wereldoogst bijeen gezien. We hadden net van de verscheidenheid van die burgers van Sion. En Johannes die heeft ook zo troostrijk in de hemel mogen blikken. Zag hij die grote scharen die niemand tellen kan. Uit alle tongen, talen, naties en geslachten. Dat is de triomferende kerk in de hemel. En die zijn eerst op de aarde geweest. De strijdende kerk. En daar zijn ze in Sion geboren. Persoonlijk. Maar God kent ze allemaal. Die grote scharen. God heeft ze allemaal gekend. Christus is toch die grote herder der schapen. En die schaapherder, dat weet u toch wel. Die kent al zijn schapen bij naam. Hij weet er vanaf. De schapen kent hij, de lammeren kent hij ook. Dat is nou tot troost voor Gods kerk. Hij kent ze allemaal. Hij weet wie ze zijn. Hij kent hun noden. Hij kent hun zorgen. Dus ondanks het feit dat het een grote schare is, kent God ze persoonlijk allemaal. Hij heeft ze van eeuwigheid gekend. En Christus als de goede herder heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. En dan staat er, die en die is daarin geboren en de Allerhoogste zelf zal haar bevestigen. Hé, dat is ook wat, hè. U weet toch wel, vroeger, dan werd er in de prediking gesepareerd. Net hadden we het over een separatie, dat is een dwaze separatie. Een dwaze onderscheiding, als mensen gaan zeggen, ja, levendmaking is eigenlijk wel wat anders dan wedergeboorte. Er zit natuurlijk wel verschil tussen, maar dat mag je niet op elkaar gaan trekken. Dat mag niet. Je mag niet gaan zeggen, ja, iemand is levend gemaakt en daarna wordt hij pas wederom geboren. Nee, onze Dordtse vaderen die hebben op grond van Gods woord beleden dat dat allemaal hetzelfde is. Die nieuwe schepping. Maar er vallen ook wel eens separaties in de prediking weg in onze tijd, waarvan we zeggen, die zijn nou net heel belangrijk. Weet u welke separatie? Nou gaat het over, God zal ze zelf bevestigen. Hé, dat is Gods werk. En nu zijn de bekommerde kinderen van God en bevestigde kinderen van God. Bekommerde, een mens is bekommerd als hij bekommerd is over zijn eeuwige staat. Dat hij zegt, dan ben ik God kwijt. Dat is een levend gemis. Maar er komt ook een andere bekommernis in het leven van Gods kinderen. Weet u wanneer? Als ze Christus gaan leren kennen. En als ze zeggen, dan moet ik hem hebben als mijn persoonlijke borg. Dan komt er ook een bekommernis. Maar nu gaat de Heer zelf gaat hij zijn volk bevestigen. Hoe doet hij dat nu? Dat doet hij nu door de bediening van zijn geest. Want die geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen God zijn, schrijft de apostel. Die mogen weten, we zijn in Sion geboren. God is het goede werk begonnen. Dan zet de Heer zelf het stempel erop. Het is echt. Het is zijn werk. En dat kan gebeuren onder de prediking van het woord. Dat dat weerklank mag vinden in je hart. En dat je mag geloven dat het Gods werk is. Dat je het niet kan ontkennen tot je eeuwige verwondering. Nee, daar wordt een mens niet groot mee. Maar daar wordt een mens klein. Maar het kan ook zo zijn, gemeente, dat de Heer geeft. Dat we onderwijs ontvangen. Aangaande het werk, de persoon en het werk van Christus. En dat we mogen weten, hij is in het graf voor mij geweest. En hij is opgestaan. Dat je met Job mag zeggen, ik weet. Die zalige wetenschap. Mijn verlosser leeft. Dan gaat de Heere, die gaat ze bevestigen. Door de dood van Christus. Burgers geworden, want hij heeft dat nieuwe leven verworven. En dat komt er nu uit genade. Komt hij te schenken. Dan staat er. En de Heer zal ze oprekenen in het opschrijven der volkeren. Gemeente, toen wij geboren werden, toen ging vader, als we tenminste toen een vader hebben gehad, want er zijn er ook bij die hebben dan geen vader meer. Maar normaal gesproken ging vader naar het gemeentehuis en de vaders onder ons weten het wel, om dat kindje in te schrijven. Het werd eerst geboren en daarna werd ingeschreven in het register. In het register van de burgerlijke stand. Wel nu, als het nu gaat over die burgers van Sion, die zijn voor ze geboren zijn, al opgeschreven in dat register van de burgerlijke stand. Dat heeft God zelf gedaan van eeuwigheid. Hun namen staan geschreven in dat boek des levens des lams. En daar gaan die namen nooit meer uit. Als u wordt ingeschreven in het register van de burgerlijke stand en u sterft, dan wordt uw naam eruit gehaald. Dan wordt die naam eruit gelicht. Maar gemeente, die namen die daar staan in het boek des levens des lams, die gaan er nooit meer uit. De Heer die heeft zijn kerk in zijn beide handpalmen gegraveerd. Hij heeft ze geschreven in zijn register. En die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde, die worden allemaal in Sion geboren. We gaan onze laatste gedachte. Dan gaat het over de zang van die burgers. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst zingen van Psalm 65. En daarvan het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. En wat daar verder volgt in het tweede vers van de 65ste psalm. Gedachte gemeente, staan we stil bij de zang van die burgers. Er zijn mensen die zijn trots op hun geboorteplaats. En dat vertellen ze ook bij trots. En ze blijven er ook dan vaak wonen. Want ze zijn daar en daar geboren en dat is toch wel heel wat voor die mensen. Zijn ze trots op. Het is bekend dat er mensen waren die ontzettend veel geld ervoor over hadden om ingeschreven te worden als een burger van de stad Venetië. En er werden hun namen werden geschreven, ook in een register. met een gouden kaf eromheen. Maar dat kostte ze handenvol met geld. Dat burgerrecht dat kon je dan van een beroemde stad in de oudheid kopen. Wie denkt niet aan die hoofdman die het tegen de apostel Paulus zei, dat hij voor veel geld het Romeinse burgerrecht had gekocht. Zodat hij een inwoner was, werd beschouwd als een burger van Rome. En dat Paulus zei dat hij krachtens geboorte. Dat is grote verschil. Het had hem geen cent gekost. Een Romein was. Een gemeente zoals met Gods kinderen eigenlijk ook. Hè? Zoals met al die burgers van Sion. Het kost ze niets. En toch. Het heeft alles gekost. Want God heeft ze toch opgeschreven in zijn register. En nu moeten ze toegebracht worden. Maar hoe moet dat nu? Hoe kunnen ze nu ooit in Sion geboren worden? Hoe kunnen ze nu wederom geboren worden? Gemeente, hoe is dat nu mogelijk dat dat wonder in het leven van een dode zondaar plaatsvindt? Dat hij van dood wordt levend gemaakt. Dat hij in Sion wordt geboren. Daar heeft God alles voor over gehad. Dat heeft hem alles gekost. Daar heeft hij zijn zoon voor gegeven. En Christus heeft er ook alles voor gegeven. Want het leven, gemeente. Ja, wat is er nou meer als leven? Dat is ons toch alles waard? En nu heeft Christus heeft zijn leven willen geven. Heeft dat burgerrecht gekocht. Voor al de zijnen. Met de hoogste prijs die er was. En zo kunnen ze in Sion geboren worden. Omdat hij de dood wilde sterven. Omdat hij de dood in zijn drievoudige gestalte wilde overwinnen. En hij heeft het leven verworven. En daarom al Gods kinderen worden wederom geboren tot een levende hoop. Ja, want als dat er niet is, gemeente. Als je dat dan niet kent in je leven, heb je geen hoop. Geen hoop voor de toekomst. Maar als je nou wederom geboren mag worden door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Heeft de dood overwonnen. En wij zijn geestelijk dode zondaren. En dat is het eerste wat er moet gebeuren in het leven van de mensen. Dat hij van dood wordt levend gemaakt. Dat is zo noodzakelijk. Die wedergeboorte, weet je toch? Nou, dat is nou alleen maar mogelijk omdat Christus de dood heeft overwonnen. Omdat hij opgestaan is. En daarom worden ze wederom geboren. Tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Die worden nou allemaal in Sion geboren. En dat is een wonder. Hè? Want dan lezen we weer dat woordje Sela. Dat betekent eigenlijk, dan moet je eens even een poosje stil zijn, pauze. En denk nu eens na daarover. En als Gods kinderen daarover na gaan denken. Als dat woordje Sela in hun leven werkelijkheid wordt. Ach, daar komen ze niet over uitgedacht. Hoe is dat nu mogelijk? Dat ze burgers van Sion zijn geworden door Gods wederbarende genade. Dat de Heere zijn genade wilde schenken. Aan zulke. Ach gemeente. We hebben gezegd er worden zeer heerlijke dingen gesproken in die stad God. Maar we lezen hier ook. Daar worden nu gezongen. En de zangers gelijk de speelieden. Mitsgaders. Al mijn fonteinen zullen binnen u zijn. Als ik nu zou vragen vanmorgen. Wie is er lid van een zangkoor? Misschien gaan er dan wel wat vingers in de lucht. Maar als het nou gaat over Gods leven en kerken. Dat zijn allemaal zangers. Die kunnen zingen. Die zingen het schoonste lied van hun koning. Die burgers van Sion. In Sion daar wordt gezongen. Tot Gods eer. Daar gaat het over gemeente. We kunnen hier op aarde veel gezongen hebben. Maar als onze mond dicht gaat. Dan is het vreselijk. Maar als we hier nu op aarde gezongen hebben, hebben we waarlijk mogen zingen. En misschien helemaal niet zo'n mooie stem, daar gaat het dan niet om. Dan mogen we boven eeuwig zingen. Nou, dat lees je hier. De zangers gelijk de speelieden. Dus dat betekent, daar waren instrumenten, die waren toch in de tempel. Daar werd die zang, die werd daarmee begeleid. Die zullen, en al mitsgaders, al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn. Daar in die stad zijn allemaal zangers. Daar zijn speellieden, daar wordt gezongen ter ere Gods. Men hoort de vrome tent weer galmen. Ja, dat wordt dan gehoord. Daar in dat Sion. Die mogen ervan zingen. Denk aan de kinderen van Korach. De tempelzangers. Zingen van het wonder. Van vrije genade. Zingen als ze zagen op dat offer. Zingen als ze zagen op die priesters. Op die hoge priester. Die inging in het binnenste heiligdom. O, wat een eeuwig wonder om verzoening te doen. En dan staat er. Mitschaders, al mijn fonteinen zullen binnen u zijn. Een fontein die geeft water. En water, dat is nou nodig voor het levensonderhoud. En zo onderhoudt de Heer nu zijn volk. Al werd nou die stad belegerd. Hè? Dat gebeurde met Jeruzalem. Dan lezen we in die 48e psalm. Dat de beekjes die zullen verblijden. De stad Gods. Het heiligdom der woningen des Allerhoogste. Want God is in het midden van haar. God onderhoudt altijd zijn eigen werk. En hij schenkt zijn kerk alles wat nodig is. Want dat staat er, hè? Al mijn fonteinen. Alles wat nodig is. Mag nu dat volk vinden, de burgers van Sion, in de koning van Sion. In hem hebben ze alles. In hem kunnen ze voor God bestaan. Maar gemeente, dat betekent wel, als we nou niet in Sion wonen, dan woon je buiten de muren. En u weet hoe dat vroeger was met een stad, hè? Als je op het platteland woonde, dat was gevaarlijk. Dan konden de rovers komen, de dieven, de moordenaars. En noem maar op. Daar waren vele gevaren, gemeente, als we nou buiten die stad zijn. Dan zijn we in het allergrootste gevaar. Dan zijn we in het gevaar dat we voor eeuwig omkomen. Maar nu kunnen we in die stad nog behouden worden. Nu staan de poorten van die stad nog open. Nu worden er nog burgers geboren in Sion. Maar we weten niet wanneer dat die poorten dicht gaan. En dan gaan ze voor altijd dicht. Als je sterft, als Christus wederkomt. En daarom gemeente. Er is een heilige haast. Is er geboden. Haast u toch, spoed u om uw levens wil. Want de dag, hè, de genadetijd die wij krijgen van de Heer. De dag die gaat als kaf voorbij. Amen. Heere, u bracht ons vanmorgen nog samen in uw bedehuis. Mocht er nog een gedeelte vanuit uw woord overdenken, zou u toch de grote toepasser willen zijn. Wat is het toch noodzakelijk dat we in Sion geboren worden, Heere. Dat we een burger worden van dat Sion van uw kerk. Hier op aarde, geestelijk straks eeuwig in de hemel. En we hebben het gehoord, Heere, buiten de muren. Daar zijn we niet veilig. Daar kunnen de rovers, de moordenaars komen, de dieven. Maar hier binnen die muren, daar is nou veiligheid voor uw kerk. En daar komt u uw kerk te onderhouden. Daar komen ze niet om, Heer, ook al wordt die stad belegerd. Dan gaat u ervoor zorgen, zoals u kwam te zorgen voor dat aardse Jeruzalem, Heer. We hebben het gehoord in de tijd van Hiskia, dat die stad werd belegerd. Maar dat u opstond, Heer, en dat u de stad bevrijdde. En dat doet u toch nog met uw kerk, Heer. Dan kan het benauwd worden, benauwd van alle zijden. Maar dan mogen we u toch ootmoedig aanroepen. En dan wil u, Heer, toch uitkomst geven. Want wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. En u zegt het zelf en roept mij aan. In de dag der benauwdheid, als wij in nauw zitten, als we geen kant meer op kunnen. En ik zal er u uithelpen. En dat hebben we ook gehoord. En gij zult mij eren. Want dan zal de kerk eeuwig zingen straks van uw goede tieren heen. Heere, zou u zo met ons willen zijn? Wil ik vanmiddag weer samenbrengen in uw bedehuis. Wij vragen dit alles van u, alleen uit genade om de Heer Jezus wil. Amen. Psalm 89, gemeente, is de slotzang. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid alle tijd vermelden door mijn renen. Wat daar verder volgt in het eerste vers van de 89ste psalm.
gemeente gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadigd. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.